Goedenavond, broers en zusters, van harte welkom in deze dienst. Dat geldt natuurlijk ook als je hier vanavond te gast bent. Ook welkom als je nu of later op een andere plaats meeluistert. Ik heb voor jullie de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. De bloemengroet gaat vandaag naar Irene Terpstra. En afgelopen zondag, 15 oktober, verblijden de heren Jasper en Marianne Bomhoff met de geboorte van een dochter. En Jodie en Manuel, mijn zusje. Lena, Dikkie, haar roepnaam is Lena. Met moeder en dochter en met vader gaat het goed. En Jasper laat ons weten dat ze zeer dankbaar en blij zijn voor dit wonder. Nog een heugelijke mededeling. Ons voormalig gemeentelid Tim Neutel gaat morgen 23 oktober trouwen met Evelien Vlastuin. De kerkelijke bevestiging van dat huwelijk zal om 14:30 plaatsvinden in de gereformeerde kerk hier in Voorthuizen. En wij wensen het bruidspaar en de respectievelijke families morgen een gezegende dag. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de geboorte van Lena, het huwelijk van Tim en Evelien, het predikantiebeleen van dominee Wim van der Linden, voor het nieuwe kabinet wat aan hoopt te treden en voor diverse activiteiten die met of zonder gemeenteleden buiten de grenzen plaatsvinden. In deze dienst zal dominee Richard Vervoren uit Heerde ons voorgaan en naar de handdoek gaan we staan en zingen ons aanvangslied, Psalm 95, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. In stilte willen we ons hart aan de Heere God toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Hemelhoog nummer 318, Machtig Heer, Grote Verlosser.
Laten we samen een zegen vragen voor deze dienst. Heer God in de hemel, we zeggen u dank dat we zo tot u mogen komen. Met dit lied en dit gebed, Heer, wilde het ook horen. We hebben gezegd, nou, leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als u. Ja, je geeft dat ons verlangen mag zijn. Dat uw goedheid en uw trouw zichtbaar mag worden in onze woorden, onze daden en gedachten. Je wilt u daar ook deze dienst voor gebruiken. De dienst waarin we tot u zingen en tot u bidden en waarin uw woord open mag gaan. Je wilt dat openen voor ons hart. Je wilt dat dichtbij ons brengen. En geef dat we zo daar ook weer toch kracht mogen vinden om ons leven in geloof te leven voor uw aangezicht. Heer, wil zo alles wat we hier doen, geven dat het mag zijn tot eer van uw naam. Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. We lezen twee gelijkenissen vandaag. Allereerst uit het Oude Testament, uit 2 Samuel. En vervolgens uit Matteüs 18. We beginnen eigenlijk wel na een hele zwarte bladzij in het leven van koning David. En dan lezen we in 2 Samuel 11 vers 26 en we lezen door tot en met hoofdstuk 12 vers 12. We lezen daar: de vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld. En ze treurde om haar echtgenoot. En toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Ze werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger één van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan: die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als je dat te weinig is, zal ik het nog een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Wel nu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer, je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Je zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt het in het diepste geheim gehandeld. Maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. Nou, er volgt nog wel een wending in het verhaal, maar ik wou het hierbij laten. En ik denk dat Psalm 51 vers 1... wat vaak met deze geschiedenis in verband wordt gebracht, ook wel past bij de reactie die David op dit verhaal van, en deze woorden die Nathan namens God tot hem richt, uit. Ontferm u, God, ontferm u, hoor mijn klacht. Op Davids schuldbelijdenis antwoordt Nathan: de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Zo is onze God als een vergevend Heer. Over vergeving gaat ook het volgende gedeelte uit Matteüs 18. En we lezen vanaf vers 21 tot en met vers 35. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch ook zeker medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. We zingen nogmaals uit die Psalm 51 en nu het laatste vers. Hij had niets in de gaten. Zijn verontwaardiging was geprikkeld, maar zijn geweten sliep nog. En onbevangen luisterde hij naar het verhaal. En het deed iets met hem, dat er zulke mensen zijn. Je zou ze toch, zulke mensen. Die man, dat bent u. En op het moment dat David dat hoorde, begreep hij dat hij de balk in zijn eigen ogen niet had gezien. Maar heftig reageerde op de splinter van een ander. Zijn eigen gedrag, dat had zelfs de dood door schuld, of misschien moeten we zelf wel zeggen, moord tot gevolg. Zo kan dat blijkbaar, dat je de schuld van een ander eerder ziet dan bij jezelf. En Nathan die gebruikt dat gegeven om David naar zijn eigen gedrag te laten kijken. En dat nemen we mee naar die andere gelijkenis waar het vanavond over gaat. Als we kijken naar het verhaal van wat Jezus vertelt in Matteüs 18, moeten we goed beseffen dat het heel makkelijk is abstract over een ander te spreken, maar wat zegt het ons? En Jezus vertelt die gelijkenis naar aanleiding van een vraag van Petrus: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe. Petrus die had wel in de gaten dat wil je gelovig leven, wil je uit je geloof leven, dan hoort vergeving daarbij. En 7 maal, dat leek Petrus al heel ruimhartig. Maar dan laat het antwoord van Jezus zien dat het helemaal niet om tellen gaat. Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Dan moeten de snelle rekenaars niet zeggen dat het dus 490 keer is. Want dat wil het natuurlijk niet zeggen. Het wil zeggen overvloedig vergeven. Je moet hem of haar overvloedig vergeven. Dat betekent dus niet vergeven als een boekhouder die elke misstap telt en kijkt of het nog wel kan. Wat zou er nou van ons terechtkomen als God ons zo zou behandelen? Wat zouden we dan allemaal niet moeten vrezen? Nou, naarmate je ouder wordt, wordt het dan steeds gevaarlijker, denk ik. Zou ik al bij die 490 zijn? Zou God ook deze keer me nog vergeven? Want wordt mijn lijst met zonden niet te groot? Ja, maar zo spreekt de Bijbel niet over God. God wordt een overvloedige bron van genade genoemd. En uit die bron mogen wij putten. Mogen we drinken. En die bron raakt dus nooit op. Maar Gods overvloedige genade, zijn menigvuldige vergeving, die moet je wel goed proeven. Genade is niet goedkoop. En vergeving, dat is niet iets achterloos. Nee, als het goed is, dan doordringt dat ons leven. Je leeft ervan op. Zoiets als wanneer je uitgeput bent, uitgeblust en dorstig, en je drinkt dan een beker water, dan gebeurt er iets met je. Met je lichaam en met je geest. Je geest die weer opademt. En je voelt de kracht door je aderen stromen. En je kunt weer helder denken. En je hart wordt vrolijk. Kijk, zo maakt putten uit de bron van Gods genade ook een ander mens van je. Tenminste, dat mag je verwachten. En dat verwacht God ook van je. En dat mogen je broeders en je zusters ook van jou verwachten. Op het Loofhuttefeest, dan zegt Jezus in de tempel: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dan vervolgt hij met te zeggen: rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van degene die in mij gelooft. Dus putten uit de bron, dat maakt jezelf weer tot bron. Leven van genade maakt jezelf weer genadevol naar anderen. Als je beseft dat die ander het net zo goed van Gods genade moet hebben in zijn of haar leven, ja, dan maakt dat je mild. Dat mag God van ons verwachten. Hij mag van ons verwachten dat we de keus maken die past bij het leven uit de bron. En met het oog daarop vertelt Jezus deze gelijkenis. 10.000 talent is de dienaar schuldig aan zijn koning. Ja, wij kunnen dat ons misschien niet zo goed voorstellen wat dat is, maar laat ik het maar eens omrekenen. En dan ziet u dat dat een astronomisch bedrag is. 100 miljoen euro. En je vraagt je af, hoe kan iemand zoveel schuld hebben? De dienaar in het verhaal, die moet wel een soort gouverneur zijn of zo van een provincie, die de belastingopbrengst die voor de koning bestemd was, heeft achtergehouden. En als die dienaar door de koning op zijn schuld wordt aangesproken, moet hij toegeven: ik heb niets om u mee terug te betalen. En daar staat nou eigenlijk al ons probleem getekend. Wij kunnen onze schuld aan God niet aflossen. Sinds de zondeval staan we met lege handen voor God. En toch heeft deze knecht geen berouw. Maar hij vraagt alleen maar om meer tijd om zijn probleem zelf op te lossen. En dat is misschien wel ons tweede probleem. En het is merkwaardig, dat kom je elke keer weer terug in het evangelie. Ik denk bijvoorbeeld aan die gelijkenis van de verloren zoon. Die denkt, nou, ik ga weer terug naar de vader en dan zal ik het goed maken. Ik zal goed leven en zo mijn schuld aan mijn vader weer inlossen. Ja, maar het gaat niet. We kunnen het niet. Het gaat ons niet lukken. De schuld is te groot. En ik wil die gezichten wel eens zien van die mensen die dan om Jezus heen staan en die dan ineens de voor hen onverwachte wending horen in het verhaal. Want een koning in die tijd, die zou zo'n man ernstig straffen. Maar deze koning die krijgt medelijden, staat er. En dat is hetzelfde woord wat wordt gebruikt voor in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus gebruikt dat hier ook weer. En in beide gevallen gebruikt hij dat om de liefde van God voor mensen aan te duiden. God ontfermt zich, zowel over de mensen die van hem houden, als, om het maar eens bij deze gelijkenis te houden, die tegen hem zondigen. De koning is deze mens genadig en scheldt hem de schuld volledig kwijt. Hij ontbindt de man als het ware van zijn schuld. En daarom neemt hij, om het zo maar te zeggen, die schuld zelf op zich. Want hij krijgt dat geld immers niet meer terug. Dat betekent dat hij er zelf voor moet opdraaien. Het is voor zijn rekening. Wat een onverdiende genade ontvangt deze dienaar. Maar vervolgens wil die ontbonden slaaf zijn mededienaar niet ontbinden. Terwijl het toch maar een bescheiden bedrag is die de ander hem schuldig is. Omgerekend zo'n 1000 euro. Best wel wat, maar vergeleken bij 100 miljoen. En dan moet je bedenken dat hij zelf weer opgelucht kan ademhalen. En prompt verwurgt hij zijn collega. Ja, die woorden gebruikt Jezus. Hij nam hem in de wurggreep. Hij wil niet kwijtschelden, staat er letterlijk. Hij wil het niet. Ja, want deze gelijkenis en zoveel andere die gaan over de keuzes die wij maken. Hij had de keuze om te kunnen vergeven of niet vergeven. Hij had het genadegezicht van zijn Heer gezien. En hij had ervoor kunnen kiezen om die genade van zijn Heer ook in zijn eigen leven te weerspiegelen. Maar nu moet die koning tegen die dienaar zeggen, je bent een slechte dienaar. Het betekent dat deze dienaar niet op zijn Heer lijkt. Hij is niet trouw geweest. En hij is niet goed geweest. Trouw en goed, dat zijn de woorden die passen bij onze God. En die prachtige eigenschappen van God, die prachtige eigenschappen van zijn koning in de gelijkenis, die wil hij in zijn eigen leven niet zichtbaar laten worden. Nee, die man die kiest voor zijn eigen positie. Hij gaat zijn eigen weg en niet de weg van zijn Heer. En dus zal zijn weg helaas ook eindigen, ver buiten de aanwezigheid van de genade van zijn Heer. Als je die schuld die in dit verhaal wordt vergeven en de schuld die wordt opgeëist, nou eens met elkaar vergelijkt, dan zien we dat die verschillen in bedragen enorm zijn. En dan moeten we dus beseffen wat een ander ons ook heeft aangedaan. Het valt in het niet bij wat wij God hebben aangedaan. En laten we nou eerlijk zijn, zo voelt het voor ons vaak niet. Maar dat inzicht helpt ons wel om de schuld van de ander ten opzichte van ons milder te kunnen bekijken. Maar nog veel belangrijker is wat Jezus zegt over de gevolgen van niet willen vergeven. Want op het moment dat die dienaar zegt, ja, dat doe ik niet aan, ik doe niet aan vergeving, dan geldt dat ook voor de vergeving die hij zelf al heeft ontvangen. Door zelf zijn mededienaar niet te vergeven, ontkracht hij de vergeving die hij zojuist heeft ontvangen. En moet hij de hele last van zijn oude schuld weer zelf dragen. Blijkbaar roept onze onwil om te vergeven, als het ware onze oude schuld weer terug. We zullen dat natuurlijk niet één op één en letterlijk hoeven te nemen, alsof onze redding verloren gaat wanneer wij een keer niet vergeven. Maar het gaat wel om onze gezindheid. Hoe staan wij in het leven? En dat dat consequenties heeft. Jezus laat met dit beeld wel op een aangrijpende wijze zien dat we niet aan de ene kant kunnen kiezen voor vergeving, namelijk dat wij vergeven worden, en aan de andere kant weigeren om te vergeven. Om vergeving te schenken, te geven. Want als je dat doet, dan ontkennen we letterlijk onze eigen vergeving. Ja, dat is een heftige boodschap die Jezus ons, zijn volgelingen, hier geeft als het om vergeving gaat. Vergeving, dat is niet los verkrijgbaar. Wie zijn broeder of zuster niet vergeeft, loogt op dat moment in zijn eigen leven het kruis van Christus. Niet willen vergeven is feitelijk doen alsof Jezus wat jou betreft voor niets is gestorven. Wat een heftige boodschap is dat. Er staat in het verhaal niets over ons gevoel wanneer het om vergeven gaat. Daar moeten we wel aandacht aan geven. We zien wel wat het doet met die mededienaren. Die worden bedroefd. Maar wat doet het nou met jezelf als je vergeven wordt? Of als je niet vergeven wordt? Nou, het meest duidelijk is misschien om te kijken hoe Jezus daar nou zelf mee omging. Want alle gevoelens die wij hebben als iemand ons iets doet, als iemand ons kwaad doet, dat moet hij, de lijdende Zoon van God, in nog veel grotere mate hebben gehad. Als iemand zich verraden en gekwetst moet voelen, dan is hij het wel. En toch krijgen we daar in de evangelie nauwelijks iets over te zien. Hij koos ervoor om zijn mond niet open te doen, als een lam dat stil is voor zijn scheerders. Dat zegt Jesaja en in Filippen zegt in Handelingen 8. Zo is Jezus. Dat is geen pleidooi om onze gevoelens maar te verwaarlozen of weg te stoppen, want dat is een hele ongezonde bezigheid. Maar Jezus leert ons wel om bewust te kiezen van wat doen we met onze gevoelens. En de boodschap van deze gelijkenis is, staat het heil van de ander op het spel. Dan moeten we dat eerst proberen voor hem op te lossen, door voor hem te zijn als God. Om barmhartig te zijn zoals onze hemelse Vader barmhartig is. Om de ander te aanvaarden, zoals wij aanvaard zijn door Jezus. Door te zijn als God, dat wil zeggen trouw en goed. En het zou maar eens al kunnen zijn dat alleen dat genoegdoening geeft voor onze gekwetste gevoelens. Maar ook als dat niet het geval is, kies bewust. Laat je niet meeslepen door andere gevoelens dan de liefde van de Heer. Want dat wij kunnen vergeven, ja, dat is mogelijk sinds Golgotha. Wij zijn vergeven. Dus wij geestelijk gezien kunnen ook wij vergeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan daadwerkelijk ook eenvoudig wordt om te vergeven. En om te willen vergeven. Want we lijden immers onder de gevolgen van de zonde die ons is aangedaan. Onze ziel en onze lichaam kunnen door die zonde beschadigd zijn. En we kunnen sterke gevoelens hebben van gekwetstheid, van vernedering, van machteloosheid of zelfs haat. En dat zijn dingen die moeten wij doorworstelen. Doorworstelen in onze relatie met God. Jezus laat ons in dit hoofdstuk zien dat hij eigenlijk iets van ons vraagt, wat we niet zomaar kunnen. wat we niet toe in staat zijn. Maar dan moet je ook beseffen dat, ook in verbinding met andere gelijkenissen, bijvoorbeeld van de wijnstok in de ranken, dat je dat ook niet zelf moet doen. Maar dat Jezus in jouw leven mag werken. Dat Hij het voor ons mag doen, in ons en voor ons. Dat wat we zelf niet kunnen, niet alleen kunnen. Je moet dan wel goed onderscheiden dat het hier gaat om vergeving. En niet per se om verzoening. Dat halen we nog eens door elkaar. Dat is ook wel begrijpelijk, want bij God valt dat samen. Als God vergeeft, dan verzoent Hij zich ook met ons. Dat betekent dat Hij met ons een nieuw verbond sluit en weer verder gaat. Maar wij zijn ook niet gelijkwaardige partijen. God bepaalt de condities van de verzoening. En Hij neemt het allemaal voor zijn eigen rekening. Maar als medemensen staan wij op een gelijke manier tegen elkaar. En dan zien we dat het niet altijd, ook al vergeven wij, tot een verzoening hoeft te komen. Paulus zegt in Romeinen 12, stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Dus we streven wel naar verzoening. Maar verzoening is afhankelijk van de reactie van de ander en van de omstandigheden. En sommige mensen doen zulke verschrikkelijke dingen dat het beter is om die mensen maar weer niet te zien. Ik hoef alleen maar te melden wat er allemaal in de laatste tijd in het nieuws zich afspeelt naar aanleiding van het geweld of zelfs de oorlog tegen vrouwen. Seksueel geweld vaak. Grensoverschrijdend gedrag waar mensen lichamelijk en psychisch beschadigd worden. Ja, dan is verzoening ligt niet altijd voor de hand. En mag vooral de kerkelijke gemeente niet aandringen op verzoening, maar wel op vergeving. Vergeven wel, als het alleen maar voor je eigen bestwil. Maar verzoening, en zeker niet als het is om de daders hun straf te laten ontlopen. En andere mensen geven je nooit de kans om tot verzoening te komen. Kijk maar eens naar die eerste christelijke martelaar, Stefanus. Hij riep, Heer, reken hun de zonde niet aan. Dus hij ontbond de daders van hun zonde. Maar de houding van zijn tegenstanders en zijn situatie, die veranderde er niet door. Dus er was wel sprake van vergeving, maar niet van verzoening. En Stefanus die sprak rechtstreeks met God over die vergeving, niet met zijn aanvallers. Daar was de gelegenheid ook niet voor. Maar misschien heeft het feit dat hij deze mannen op aarde en in de hemel ontbond van hun zonde wel verstrekkende gevolgen gehad. Want niet lang daarna werd immers een van die mannen, Saulus, later Paulus, door Jezus zelf in zijn nekvel gepakt. En hij werd gered. En als laatste in dit toch wel pittige leertraject moeten we ons de volgende vraag bij eens stellen. Wie is nou je broeder of zuster die in aanmerking komt voor vergeving? En als u het verhaal van de barmhartige Samaritaan goed voor ogen hebt, dan weet u dat dat een verkeerde vraag is. Het gaat er bij God niet om wie jouw naaste is, maar voor wie jij de naaste bent. Er is bij God geen grens aan zijn liefde en aan broederschap. En het gaat erom dat wij zelf als dienstknechten van God naaste worden voor die ander. Dat is voor iedereen dus. God ontfermt zich, hij heeft medelijden en hij is trouw en hij is goed. Nou, die eigenschappen van hemzelf, die wil hij zo graag in ons zien, in ons terugzien. Als wij horen bij hem, dan wil hij iets van hemzelf in ons leven, in onze daden en in onze gedachten en in onze woorden terugzien. En juist op het moment dat we zelf gekwetst zijn door een medemens. Want die medemens die heeft zichzelf ook opgezadeld met een schuld in de hemel. En dat reikt verder dan de gekwetstheid van ons op dat moment. En zoals Jezus ons heeft vrijgesproken van alles wat we God hebben aangedaan, zo wil Hij met ons en door ons heen de naaste bevrijden die verkeerd tegen ons handelt. Zoals God bij ons is, zo zullen wij naar onze broeders en zusters zijn. Eindeloos vergevend. Want als we geen ruimte hebben voor onze broeder en zuster, ja, dan hebben we feitelijk geen ruimte voor God. Maar zoals God voor ons is, genadig en altijd vergevend, zo zullen wij voor onze naasten zijn. Dat is wat God van ons verwacht. Leven uit de bron, de klare bron die God is, dat schept verwachtingen. En daarom wordt zichtbaar dat het koninkrijk van God al is begonnen in ons leven. Amen. Zolang er mensen zijn op aarde, daar gaan we van zingen. Zolang er mensen zijn op aarde, mogen wij iets van die goedheid en trouw van God laten zien in ons leven naar elkaar toe. Laten we met elkaar danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw trouw naar ons. Dank u wel voor uw goedheid. Heer, u bent een barmhartig God en ontfermt zich ook over ons. En zo mogen we uw kinderen zijn door uw Zoon Jezus Christus. En geef dat we als uw kinderen ook op u mogen lijken. Dat we uw goedheid weerspiegelen in ons leven. En we beseffen dat we daar u voor nodig hebben. Dat we het zonder uw geest niet kunnen. Geef dat als we hier vandaan gaan, dat we niet alleen gaan. Maar dat uw geest voortdurend bij ons is. En dat we als ranken voortdurend met de wijnstok Jezus Christus verbonden blijven. Want zonder hem kunnen we niks doen. Dat beseffen we goed. Als we zien wat voor onmogelijke opgave het evangelie ons stelt. Dat is soms zo een strijd met onze gevoelens. En tegelijkertijd zien we het, dat het kan. Als we zien hoe slachtoffers van vervolging hun vervolgers zegenen en vergeven. Heer, dan zien we dat u werkt in hen. En we bidden, werk zo ook in ons. Blijf dicht bij ons. Hier hebben we om gesmeekt in het lied. Dat u ons tot u trekt. Om zo ook weer in de wereld in te gaan. En daar onze ogen te openen voor het onrecht wat er is. Het onrecht wat we zelf worden aangedaan. Maar ook wat onze broeders en zusters worden aangedaan. Zoals ook de mededienstknechten droevig werden. Voor wat een ander werd aangedaan. Heer, geef dat het ons hart niet koud laat. Maar dat we zien de verschillen die er zijn. En het onrecht dat gedaan wordt aan mensen. Vanwege hun geloof. Vanwege hun geaardheid. Vanwege hun geslacht. Of geslachtsvoorkeur. Heer, ontferm u. Over deze boze wereld. En geef dat uw liefde daarin mag doordringen. En alles mag verkwikken. En opwekken tot nieuw leven. Dat de doodheid van deze wereld mag opgeheven worden. Door de genade die er te vinden is in Jezus Christus. En wil ons gebruiken om iets van uw liefde te laten zien. Bij de mensen die wij mogen ontmoeten. Als we straks als gezegende mensen naar huis mogen gaan, geef dan dat we tot zegen zijn. Dat is toch wat u van ons verwacht. Heer, wil dat zelf in ons werken. Wil het willen en het werken in ons leven planten. En zo vragen we u zegen voor de week die voor ons ligt. Ga met ons mee. Heer, een engel is niet genoeg. U zelf moet bij ons zijn. En ons leiden. Geef dat we zo uw koninkrijk mogen proclameren in deze wereld. Hier vragen we u om. Dank u wel dat we deze woorden van Jezus weer hebben mogen horen. En daar ook over mochten nadenken. Wilt u ook vergeven wat daarin niet goed was. Maar wilt u gebruiken dat wat u wil en wat uw geest kan gebruiken. Wil zo naar ons horen en ons verhoren om Jezus wil. Amen. We willen nu ons geloof belijden. Dat doen we staande. De God die opkwam voor Uria en Bathseba, slachtoffer van seksueel geweld van David. De God die opkomt voor de dienaar die door de ander wordt vertreden. Daar willen we ons geloofbelijdenis op richten. We lezen het Immigrantenapostolicum, geschreven door José Luis Casal. En we willen dat beantwoorden met het zingen uit Hemelhoog 479. Heer, u bent mijn leven. Ik geloof in de almachtige God, die zijn volk leidde in ballingschap en exodus. De God van Jozef in Egypte en de God van Daniel in Babel. de God van vreemdelingen en immigranten. Ik geloof in Jezus Christus, een verworpen Galileër, die geboren is ver van zijn volk en zijn woning, die zijn land ontvluchtte met zijn ouders toen zijn leven in gevaar was. Terug in zijn land heeft hij geleden onder de verdrukking van Pontius Pilatus, de dienaar van een vreemde mogendheid. Jezus is vervolgd, geslagen, gemarteld en onrechtvaardig ter dood veroordeeld. Maar op de derde dag verrees Jezus van de dood. Niet als een geminachte vreemdeling, maar om voor ons het burgerschap van Gods nieuwe wereld te ontsluiten. Ik geloof in de Heilige Geest, de eeuwige immigrant van Gods nieuwe wereld onder ons, die alle talen spreekt en in alle landen leeft en alle rassen verenigt. Ik geloof dat de kerk het veilige huis is voor alle vreemdelingen en alle gelovigen. Ik geloof dat de gemeenschap van heiligen begint als we Gods kinderen omarmen in al hun verscheidenheid. Ik geloof in vergeving die ons allen gelijk maakt voor God, en in verzoening die gebrokenheid heelt. Ik geloof in de opstanding der doden. God zal ons verenigen tot één volk, waarin ieder te onderscheiden is en tegelijk allen gelijk zijn. Ik geloof in het eeuwig leven, waarin niemand meer vreemdeling zal zijn. Want allen zullen burgers zijn van Gods nieuwe wereld, waar God regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegene u en uw gaven. Daarna zingen we lied 477. En we veranderen natuurlijk de laatste regel in dat wij Gods kinderen zijn. Het gaat over leren geloven. We blijven discipelen. We blijven ons trainen in het discipelschap, maar niet in eigen kracht, maar met kracht van boven, met de geest van hierboven. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heer. Voor uzelf en voor anderen. En wees zelf tot zegen. De Heer zegent je en beschermt je. De Heer doet het licht van zijn gelaat over je schijnen en is je genadig. De Heer wendt zijn gelaat naar je toe en geeft jullie zijn vrede. Amen.